Wij zijn in Openbaring 1 terecht bij vers 9. Waar staat: ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En daar moeten we het ongeveer mee doen. Meer weten we niet over Johannes onder deze omstandigheden. Er staat alleen dat Johannes behoort bij die broeders, dat hij deel heeft aan de Heer Jezus Christus, namelijk dat hij deel heeft aan zijn verdrukking, zoals dat van alle gelovigen feitelijk gezegd wordt. Ook deel heeft aan zijn koninkrijk, al is dat koninkrijk dan nog een verborgen koninkrijk. En ook deel heeft aan de lijdzaamheid, de passie, de lijdzaamheid, het lijden, maar ook de gedrevenheid van Jezus Christus. Want zo hoort dat. Gelovigen worden geacht deel te hebben aan de Heer in alle omstandigheden. Dat wil zeggen, we hebben deel aan zijn zegeningen, maar ook eventueel aan de dingen die wat minder prettig zijn. Maar heerlijkheid zou in de toekomst geopenbaard worden. En daar gaat de rest van het Bijbelboek uiteraard ook over. Verder staat er dat Johannes was op Patmos. Dat is een van de talloze eilanden. Griekse eilanden noemen we dat, hè. Tussen Griekenland en Turkije in. De aardigheid ervan is dat ze in de Bijbel fungeren als een soort type, soort voorlopers, maar een soort type van de eilanden der zee, zoals die in het Oude Testament genoemd worden, met de echte klassieke term. Maar dat zijn niet de Griekse eilanden, maar dat zijn de eilanden, de kustlanden hier in Noordwest-Europa, zodat het noemen van dit eiland Patmos wel degelijk de verwijzing is naar de situatie en de landen van de 10 stammen van Israël. En dat heeft alles van doen met achtergronden van dit Bijbelboek. Want vorige keer hebben we vastgesteld, het gaat over openbaring, maar dat kan alleen als er daarvoor sprake is van verberging. En de positie van Johannes op het eiland Patmos als een soort balling is in werkelijkheid wel degelijk de aanduiding van 10 stammen van Israël in ballingschap op de eilanden der zee, dan wel de kustlanden in het westen. Want zee wordt ook vertaald met westen. En ik heb al eens gezegd dat eiland der zee een pleonasme is en eigenlijk dus ook een verkeerde vertaling. Want eilanden liggen, voor zover wij weten, altijd in de zee, als het tenminste letterlijk bedoeld is. En daarom betekent het woord zee dan dus niks meer en had het moeten vertaald worden met de andere vertaling van het woord, namelijk het westen, de eilanden in het westen. Wel, deze Griekse eilanden lagen vanuit Israël gezien ook in het westen, vandaar dat ze fungeren als een type van de positie van de 10 stammen in ballingschap. Vandaar de schipbreuk van Paulus en zijn komen op Malta en dat soort dingen, Mileten en hoe ze allemaal maar heten mogen. Kreta zelfs hoort er bij gelegenheid nog bij, maar we zullen het daar verder maar niet over hebben. Want dan verdwalen wij weer in een totaal ander onderwerp. Het bijster interessant is, dat heel onbekend is, maar dat wel degelijk de moeite waard is. Het idee is bovendien dat Johannes ook in de evangeliën al, en zeker naast Petrus, sowieso een beeld is van de 10 stammen. Dat wil zeggen van de gelovigen uit de 10 stammen. Dat zeg ik altijd, dus ik roep het nu in herinnering. Zoals Petrus, zijn maatje, een type is van de gelovigen uit de 2 stammen van Israël. En daarom kunnen die twee het nooit eens worden. En daarom zijn ze zo verschillend van karakter. En daarom kunnen ze ook nooit met elkaar verwarren. Maar niettemin, samen stellen ze de gemeente voor in hoge mate. Verder moeten we zeggen dat de staat Johannes was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. Die uitdrukking om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus komen we later ook tegen, nog in ditzelfde Bijbelboek. En het betekent gewoon dat de man gevangen genomen was en gedeporteerd was, in ballingschap gebracht was, kortom gevangen genomen was en verbannen was naar het eiland Patmos omdat hij te veel van zijn Heer sprak. In het kader van de christenvervolgingen was dat dus. Wat halen ze daar toch uit de grond in Patmos? Dat ben ik weer vergeten. Het idee is dat de man daar dwangarbeid verrichtte. Hij was dus terzijde gesteld, om zo te zeggen. In die positie, er staat er in vers 10, en ik was in de geest op de dag des Heren. Om die uitdrukking is wat discussie ontstaan in de loop der tijd. Niet om de uitdrukking, ik was in de geest, want dat is niks bijzonders. Dat is de vaste uitdrukking in het Oude Testament al voor profeten die ineens raakten in vervoering van zinnen. Dan waren ze in de geest en zagen zij dus geestelijke dingen die er niet letterlijk tastbaar waren. Maar goed, ze kregen visioenen enzovoorts. En daar gaat een hele Bijbelboek over. Het is goed om het in gedachten te houden, ook bij volgende hoofdstukken, al kom ik er dan niet toe terug. Wat beschreven wordt is in hoge mate visionair. Dat wil zeggen, het heeft een typologische, dan wel symbolische betekenis. Het is maar zelden, hoogst zelden, dat er iets staat dat letterlijk waar is. Dat komt wel voor als toelichting. Maar wat gezien wordt en beschreven wordt zijn visioenen en het heeft dus een overdrachtelijke betekenis. Ik bedoel, als er staat dat Johannes zag een tempel, dan weet je dat er niet letterlijk een tempel staat, want daar gaat het niet over. Het gaat erom wat een tempel voorstelt en niet of er zo'n letterlijk ding is. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over misschien. Ik was in de geest op de dag des Heren. Daarover ontstaan de problemen. Want u weet dat christenen vinden dat men de eerste dag der week moet heiligen, de zondag. En de volgende vraag is dan, waar staat dat in de Bijbel? En dan blijkt dat we daar geen Bijbeltekst voor kunnen vinden. Dus dat maakt het heel lastig. Toen heeft men uitgevonden dat hier sprake is van de dag des Heren. Men heeft gezegd, dat is de zondag. En dan zie je maar weer dat de Heer op zondag tot de mens spreekt, want zo was het bij Johannes ook. Wij in Nederland merken daar niks van. Wij zien gewoon de uitdrukking dag des Heren zoals die zo vaak in de Bijbel voorkomt. En het leidt geen enkele twijfel dat de term dag des Heren niet de aanduiding is van de eerste dag der week. Dan wel de zondag, dan wel de dag na de Sabbat. Laat staan van de Sabbat, maar het is de aanduiding van het eschatologische tijdperk. Kortom, laten we maar gewoon zeggen, het is de aanduiding van de wederkomst van Christus en al wat daar verder mee samenhangt. Alleen de Engelsen hebben uitgevonden, en ook in een vertaling dat weergegeven, dat hier niet staat dag des Heren, maar dat er staat des Heren dag. En ik denk dat geen Neerlandicus kan uitleggen wat het verschil is. En de lui die oude talen gestudeerd hebben, Grieks die zo hebben, die kunnen ons dat ook niet uitleggen. Het is gewoon hetzelfde, alleen de volgorde van de woorden is anders, maar het is hetzelfde en het blijft hetzelfde genitief, is tweede naam. Wel, dag des Heren of des Heren dag is gewoon gelijk. Maar men heeft uitgevonden, hier staat niet dag des Heren, maar er staat des Heren dag, want de woorden staan in die volgorde. Toen hebben de Engelsen het ook zo vertaald, dus er staat niet day of the Lord, maar the Lord's day. En sindsdien noemt men de zondag, de eerste dag de week, de Lord's Day. Niet de Day of the Lord. Ze weten, dat is wat anders. Maar het is, als u mij vraagt, toch gewoon hetzelfde. Het gaat natuurlijk helemaal niet om de eerste dag der week. En je zou het er niet in moeten lezen. Waar het over gaat, is gewoon de dag des Heren. En als u zegt, maar waarom staat de uitdrukking hier dan anders? Zeg ik, ja, het is eigenlijk niet eens anders. Maar als ik toegeef dat het anders is, zeg ik, ja, wat had u dan gedacht? We zijn hier bij Johannes. Die zegt niet, God heeft van de beginnen gesproken. Dat zegt Paulus. Johannes zegt, God is woord. In de beginnen was het woord en het woord is God. Ik bedoel, de man drukt zich nou eenmaal wat eigenaardig uit. En dat is hier ook zo. Hij gebruikt een andere term. Waarom ook niet? Maar meer valt daar niet over te zeggen. Ik was in de geest op de dag des Heren. Wil gewoon zeggen dat hij in geestelijke zin dingen te zien kreeg die betrekking hebben op die dag des Heren, of die plaatsvinden in de dag des Heren. En de dag des Heren is de periode waarin de Heren, Jehovah is de uitdrukking in het Oude Testament, de dag van Jehovah. Het is de tijd waarin de Heer zou oordelen. Want dag is niet maar een tijdperk. Bij nader inzien, dag impliceert licht en daarmee oordeel, want dingen worden door het licht beoordeeld, geoordeeld, veroordeeld, dan wel bestraft. En ook in het Nederlands is het woord dag nog altijd de aanduiding van oordeel. Denk maar aan dagen, dagvaarden, de Rijksdag en hoe het allemaal heten mag, want dat rijmt ook nog dan. En dag des Heren staat naast dag van Christus. Dat is wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En er staat naast de uitdrukking dag Gods uit 2 Petrus 3. Waarin God, de schepper, de hele oude schepping wegdoet en vervangt door een compleet nieuwe. Dat is wat dag is. En dag des Heren is de dag waarin de Heere, Jehovah, niet een oordeel brengt over de schepping als zodanig, Want dan heet het dag Gods, maar waarin hij een oordeel brengt over de levende mensheid. Want de naam Jehovah staat in relatie, in de eerste plaats tot Israël. En via Israël staat de naam in relatie tot heel de mensheid. Dag des Heren is de periode waarin de Heren, de mensheid, alles wat op aarde is, zal oordelen. En dat begint officieel bij zijn verschijning op de Olijfberg feitelijk en de verwoesting van Jeruzalem bij die gelegenheid. En het duurt officieel tot aan het begin van de 1000 jaar. En dat is de periode van de dag des Heren naar Bijbelse maatstaven. Als u wil weten wat de Bijbel zelf zegt over dag des Heren, dan zou u moeten lezen Jesaja 2. Ik geef u een paar versen, niet zoveel. Er zijn nogal wat schriftplaatsen die erover spreken. Ik zal u er een paar voorlezen. En verder zal ik u er een paar noemen. Kunt u dat noteren en nazoeken. Dan kunt u controleren wat ik zeg. Want bovendien, je kunt de term dag des Heren wel willen opzoeken in uw computer. Via de strongnummers. Maar dat heet toch een probleem hoor. Want dan vind je een heleboel uitdrukkingen niet. Dan vind je hem alleen als er letterlijk staat dag des Heren. Maar als je via strongnummers zoekt, wat zoek je dan? Dag of Heren of teksten waarin beide termen voorkomen. En bovendien zijn er wat schriftplaatsen waar die dag des Heren duidelijk genoemd wordt. En toch met een andere aanduiding in een andere term. Dus je vindt ze niet. En daarom geef ik u er een paar. De eerste die ik noem is Jesaja 2 vers 12. Want dat is voor zover ik weet de eerste keer dat de uitdrukking voorkomt. Jesaja 2 vers 12, want de dag des Heren der Heerscharen, kijk, dag des Heren der Heerscharen, heet hij daar al, zal zijn tegen alle hoogvaardige en hoge en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En tegen alle hoge en verhevenen cederen van de Libanon, tegen alle eiken van Bazan. U herkent hier toch niet de eerste dag der week in dit vers, hè? En ook niet de Sabbat. De dag des Heren zal komen tegen alle verhevenen. Daarna sla ik een paar bladzijden om, Jesaja 13 vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij, of gewoon breekt aan. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Hoezo de Sabbat, of de eerste dag der week? De dag des Heren komt als verwoesting van de Almachtige. Daarna vers 9. Ziet, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Dat is de dag des Heren. En dan staat er, want de sterren des hemels en zijn gestenten zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. En Joël 2 voegt eraan toe, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Want er staat precies hetzelfde. En zegt dan, dat is het begin van de dag des Heren. Verduistering van zon, maan en sterren. Kortom, verduistering van de hemel is kenmerkend voor het aanbreken van de dag des Heren. Er komt duisternis, namelijk oordeel van Gods wegen over de levende mensheid. Daarna noem ik er een paar zo, zonder meer. Jesaja 34 vers 8, waar gesproken wordt over de dag der wraak des Heren. Jeremia 46 vers 10, de dag des Heren, een dag der wraken. Klaagliederen 2 vers 22, de dag des toorns des Heren. Ezechiël 30 vers 3, de dag des Heren is een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn, tijden der heidenen. Dat betekent, zal der heidenen termijn zijn, niet tijd, termijn. Termijn wil zeggen, dat is niet de tijd, maar de afsluiting van een tijd. De termijn is niet de periode, maar de termijn is de terminus. U weet wel, waar de stoomtrein eindigt, hè? Daar houdt het op. Der heidenen tijd wil zeggen, het is het einde van de tijden waarin de heidenen de macht hebben. En dat betekent automatisch dat als het der heidenen tijd is, de heerschappij over de volgende aarde terugkeert naar waar hij vandaan kwam, Jeruzalem. En dus wordt Jeruzalem door de heidenen vertreden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat was Lucas 21, als ik me goed herinner. Maar goed, ontleend aan Ezechiël 30 vers 3, de dag des Heren, der heidenen tijd. Je hebt trouwens in Ezechiël 39 vers 8 de uitdrukking, dit is de dag waarvan ik, de Heren, gesproken heb. Er staat heel de uitdrukking dag des Heren niet, maar hij wordt geïmpliceerd. En daarom vind je hem ook niet met een concordantie of woordenboek. In Joël vind je de term een keer of vijf. Waar staat in Joël 1 vers 15, de dag des Heren komt als een verwoesting van de Almachtige. En daarna in 2 vers 1, de dag des Heren is nabij, een dag van duisternis en dikke wolken. Joel 2, vers 11. De dag des Heren is groot en zeer vreselijk. Joel 2, vers 31. Daar staat: zon, maan, sterren worden verduisterd eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat blijkt te zijn ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en daarmee een ongelovige Joodse staat. Deze ongelovige Joodse staat en dit Jeruzalem. En daarna nog een keer in Joel 3, vers 14. De dag des Heren is nabij. Amos 5, vers 18. Weet in die de dag des Heren begeren. Dus als iemand nog eens begint over de zondag en spreekt over de dag des Heren die geheiligd moet worden en dat het zo'n mooie dag is om de dag aan de Heer te wijden, heb u deze tekst van mij, krijgt u volkomen gratis. Amos 5, vers 18. Weet in die de dag des Heren begeren. Nee, daarna beginnen we gewoon weer van voren af aan, want dan strepen we tegen elkaar weg. Beginnen we van voren af aan en stellen we vast dat de eerste dag van de week is de dag van de opstanding van Christus. En dat het de dag is waarop de discipelen gewend waren bij elkaar te komen. En dat is een hele goede gewoonte. Maar het heeft met de Sabbat weinig van doen. Het heeft ermee van doen, namelijk het is de dag na de Sabbat. Het is niet de Sabbat, het is de dag na de Sabbat. Het is de dag van de nieuwe schepping. De dag van bevrijding van de wet, ook van de wet op de Sabbat. Daags na de Sabbat stond de Heer op. Hij wachtte zelfs tot de Sabbat voorbij was met opstaan. Daar kwam het eigenlijk op neer. En het heet niet de dag des Heren. Want de dag des Heren zal duisternis wezen en geen licht. Dat is ook nog steeds Amos 5 vers 18. En daarna vers 20. De dag des Heren is duisternis en geen licht is een dag van donkerheid. Het boek waar de uitdrukking het meest voorkomt is Sefania. En als je snel wil wezen, dus dan ga je naar Sefania, dan weet je het wel. In Sefania 1, vers 7, de dag des Heren is nabij. In vers 8 van Sefania 1, de dag van het slachtoffer des Heren. Sefania 1, vers 14. De grote dag des Heren is nabij, hij is nabij en zeer haastende. De stem, het geluid, van de dag des Heren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, dat is vers 15. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes. Een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid. Een dag der wolk en der dikke donkerheid. Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden, want het is duister immers. Ze moeten tasten om zich heen. Want ze hebben tegen de Heer gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heren. Heb je er nog een? Ten dagen der verbolgenheid des Heren. Sefanja 1 vers 18. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden. Daarna nog in Sefanja 2 vers 2 en 3. Terwijl de hittigheid van des Heren toorn over de lieden nog niet komt, doorzoek u zelf nou, enzovoort, terwijl die dag nog niet aanbreekt. De hittigheid van des Heren toorn. Terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt, zoek de Heren, alle gij zachtmoedigen des lands die zijn recht werken, zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. En daarna zeg ik, vervolgens komen we de uitdrukking dag der benauwdheid tegen, elders. Dat is dus ook diezelfde dag. En we komen ook tegen de dag des toorns, in Openbaring 6 bijvoorbeeld. En dat is dus ook diezelfde dag. Er zijn dus wat verschillende uitdrukkingen voor. In Zacharia 14 komt hij ook twee keer voor. In vers 1, de dag komt den Heren. Dan heb je echt een andere uitdrukking. Niet een tweede, maar een derde naamval. De dag komt voor de Heer. Het is een dag voor de Heer. En daarom een dag des Heren. De dag komt den Heren dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van uw Jeruzalem. En daarna in vers 7 van Zacharia 14. Het is een dag die de Heren bekend zal zijn. Maar het is diezelfde dag des Heren, maar met een hele andere uitdrukking. En uiteindelijk, het Oude Testament eindigt in Maleachi hoofdstuk 4. In vers 5, dat is het één na laatste vers van het Oude Testament. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Dus er kan geen twijfel over bestaan wat de dag des Heren is. En wat de uitdrukking betekent, ook als hij in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, en het heeft dus met de zondag niks te maken, het heeft te maken met het oordeel, dagoordeel. Oordeel dat door de Heer over de mensheid gebracht wordt in het algemeen, en dus over Israël in de eerste plaats of in het bijzonder. Behalve dan dat het inhoudt dat de heerlijkheid des Heren geopenbaard wordt over de mensheid. En daarom denk er nog maar eens over na. Er zijn mensen die vinden dat God wat moet doen aan of in de wereld. Dat is om moeten ingrijpen in de gang van zaken onder de volkeren. Wel nu, als die mensen wisten wat ze wensen, dan zouden ze het waarschijnlijk niet wensen. Want als de Heer ingrijpt en zich met de gang van zaken op aarde bemoeit, krijg je dus deze gebeurtenissen van de dag des Heren. En ik geloof niet dat de mensheid daar in het algemeen belang bij heeft. Wie er belang bij heeft, is de Heer zelf. En degenen die aan hem deel hebben en met hem gezegend zijn, met elke geestelijke zegening, dat zijn wij dus. Maar om nou te bidden, nu, vandaag, of de Heer alsjeblieft wat wil doen, in of aan de wereld, waar dan ook, aan welke omstandigheden dan ook, dat doe ik toch ook maar niet. De eerste plaats omdat ik weet dat hij het toch niet doet. In de tweede plaats, ja, ik weet niet of dat nou zo wenselijk is. Wij gunnen de Joden het beste in hun land. Maar als God ingrijpt, betekent het dat er geen leven in het land overblijft. Ook niet Joods. Dus wat gunnen we hem? En dan hebben we het over Nederland nog niet gehad. Nee, de Heer heeft gezegd dat hij wat zal doen. Hij heeft gezegd wat hij zal doen, ook wanneer hij het zal doen. Maar dat betekent een rigoureus oordeel over de wereld. Of was het u nog niet opgevallen dat toen de Joden en de heidenen samen de Heer Jezus verwierpen en kruisigden en nog meer verwierpen, dat daarna nog nooit werkelijk van Gods wegen een oordeel over diezelfde mensheid gekomen is? Dat moet nog gebeuren. Het is dat de Heer gezegd heeft, ik doe voorlopig niks. Maar het betekent wel dat als hij wel wat gaat doen, gaat het verhaal verder bij waar het gebleven was. En dat heet dan de dag des Heren. De dag des mensen, de uitdrukking eigenlijk uit 1 Korinthe 4. De dag des mensen, menselijk oordeel, is het daar vertaald, heeft geleid tot de dood van en de verwerping van de Heer Jezus als de Messias. Wat denkt u waar de dag des Heren toe leidt? De dood en de verwerping van de levende mensheid met uitzondering van de gelovigen. Daar leidt het toe. En dat is wat de Heer zal doen. Op rechtvaardige grond. En de mens kan wel roepen, er is zoveel onrecht in de wereld. Ja, het eerste onrecht is dat men de Heer zelf verworpen heeft. En het daarna bestaande onrecht is dat diezelfde mens daarvoor nog nooit geoordeeld geworden is. En als er dus recht gedaan moet worden, begint het daarmee van Gods wegen. En dat is de dag des Heren, uiteraard. En dus wee hen die de dag des Heren verwachten. Want het is een dag van duisternis en geen licht. Men gaat de dood in namelijk. Nieuwtestamentische teksten. Goed, dan komen ze. Dat is Handelingen 2 vers 20. Dat kan niet missen, want daar citeert Petrus Joël 2 vers 31. Dus daar komt de term mee. Dan 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Waar staat dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. En iedereen weet dat de uitdrukking dag des Heren komt als een dief in de nacht in de praktijk betekent de Heer komt als een dief in de nacht. Dat blijkt ook altijd uit het verband waaruit je maar weer ziet dat het aanbreken van de dag des Heren en de wederkomst van Christus samenvallen. Hij komt en dan begint de dag des Heren. En meer specifiek is het einde van de 70ste week van Daniël, maar daar hebben we het later nog een keer over. Dan heb ik nog 2 Thessalonicenzen 2 vers 2. Daar leest u hem in de Statenvertaling niet. Dus make a note. Heet zoiets. Maak een notitie. 2 Thessalonicenzen 2 vers 2. Daar staat alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat had moeten zijn alsof de dag des Heren aanstond. Al begonnen was eigenlijk. Nieuwe vertaling hebben dat ook gecorrigeerd. Maar goed, dag des Heren. Daarna 2 Petrus 3 vers 10, de dag des Heren komt als een dief in de nacht, dezelfde uitdrukking als uit 1 Thessalonicenzen 5. En dat het oordeel inhoudt daar leidt ook geen twijfel. En daarna komen we terecht in Openbaring 1 vers 10, dat is de laatste keer voor zover ik weet. Ik was in de geest op de dag des Heren. En dan is het niet ineens een andere dag, het is gewoon diezelfde dag des Heren die nog steeds verwacht wordt uiteraard. Dan gaan we terug naar Openbaring 1 vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. Daar begint de symboliek al. Een stem als van een bazuin. Hoe dat klinkt weet ik ook niet. Ik weet wel dat het woord bazuin in de Bijbel staat voor de shofar, dat wil zeggen voor de ramshoorn. Een trompet is een instrument van blik bij de Duitsers. Bij ons is het van koper. Blechblazen heet dat. Koperblazen. Maar een bazuin is een ramshoorn, dat wil zeggen van dierlijke afkomst. Het idee is dat het beest dood is en toch brengt hij nog geluid voort. Dus is hij opgestaan uit de dood. En het geluid van de bazuin is eigenlijk gewoon de stem van de levende Christus. De ram, het lam, dat dood geweest is, maar niettemin leeft en spreekt. Dat is het hele verhaal. En daar was de bazuin in het Oude Testament al lang een beeld van. Heel het Oude Testament door. Als de bazuin klinkt, is er een koning. Als er een bazuin klinkt, moet men verzamelen tot de koning. Moet men verzamelen tot de strijd. Want de bazuin is in werkelijkheid de uitbeelding van de stem, het woord van Christus. Hij is die opgewekte, per definitie, hij is die koning. Dus je hoort een stem als een bazuin, dan weet je meteen wie er spreekt. Christus zelf. En daarom is dat bij de opname van de gemeente uiteraard ook zo. De bazuin, de Heer spreekt. Vers 11. De stem zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Dat is Grieks. Dat zijn de eerste en laatste letter van het alfabet. De eerste en de laatste, dat is uiteraard hetzelfde. Maar dat letters genoemd worden, Alpha en Omega, is natuurlijk omdat zeker in de boeken van Johannes, en dit is er een van, de Heer als het ware het woord is. Dat is een metafoor, dat is ook beeldspraak, dat is niet letterlijk waar. Het is gewoon een metafoor. Het betekent, hij is het spreken Gods. God drukt zich uit in dat woord. Hij heeft gewoon een wat diepzinnige taal gebruikt dan welke andere bijbelschrijver ook. Nou, je komt in de buurt van Salomo. Maar het zijn metaforen, spreuken. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben de eerste en de laatste letter van alles wat God te zeggen heeft. Vandaar dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. En dus in andere termen, ik ben de eerste en de laatste. En ik wijs hem erop dat deze uitdrukking herhaald wordt in vers 17... Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En in uw Bijbel, als het goed is, staat daaronder een verwijzing naar Jesaja 41 vers 4, naar Jesaja 44 vers 6 en naar Jesaja 48 vers 12. Dat lijkt mij ook voorlopig wel voldoende, want er zijn er eigenlijk nog meer. Zes schriftplaatsen waarin die uitdrukking gebruikt wordt in het Oude Testament en waarbij deze uitdrukkingen van toepassing gebracht wordt op Jehovah. Maar hier van toepassing op Christus. Bovendien, we hebben het daar vorige keer al over gehad. Naar aanleiding van vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. De eerste en de laatste. Kortom, het is Jehovah. Maar het is tegelijkertijd uiteraard Jehovah Joshua Mashiach. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus. Die tot Johannes spreekt en die tot hem zegt. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En dan, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek. En zend het aan de zeven gemeenten die in Azië, dat is dan Klein-Azië naar onze maatstaven, die in Azië zijn, namelijk Efezus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Schrijf het in een boek, maar het boek is dan toch een brief, heb ik vorige keer ook al vastgesteld, omdat het staat in vers 4, zal ook duidelijk zijn dat het gaat om dit Bijbelboek uiteraard, dit boek Openbaring, dat niet geschreven zal worden aan iedereen, maar specifiek aan de zeven, zo wordt het nog geteld ook, zeven gemeenten die in Klein-Azië zijn. En waarom het is, hebben we het straks weer over, want het is omdat ook deze zeven gemeenten een typologische betekenis hebben. Dat zal ik later verklaren, maar ga eens verder. Johannes, hè, u weet, die zich zo vreemd uitdrukt. Vers 12. Ik keerde mij om, ik draaide mij om, om te zien de stem die met mij gesproken had. Heeft de man een snaakse wijze van uitdrukken of niet? Om te zien de stem, dat is toch geen normaal taalgebruik. Om te zien degene wiens stem ik gehoord had, of zoiets. Maar dat zegt hij niet, om te zien de stem waarmee hij de figuur die spreekt aanduidt als een stem, de stem. Het idee is, de Heer Jezus Christus is de stem. Want hij is het woord. En dan heb je weer een metafoor. Zo gaat het nog altijd bij Johannes. Ik keerde weer om te zien de stem die met mij gesproken had en mij omgekeerd hebben, dan zag ik zeven gouden kandelaren. Leuk hè? Ik zag zeven gouden kandelaren. Eerst, En daarna staat er pas, en in het midden van de zeven kandelaren, één, de zoon des mensen gelijk zijnde. Wij zouden het omhoog kwalijk nemen en zeggen, nou, je vertelt dan eerst, ik zag iemand, de zoon des mensen gelijk zijnde, omringd door zeven gouden kandelaren. Maar hier zijn de kandelaren blijkbaar nog belangrijker dan de zoon des mensen zelf. Goed lezen. Altijd de clue van bijbelstudie, of studie in het algemeen. Goed lezen. In het midden van de zeven kandelaren zag hij één, de zoon des mensen gelijk zijn. Eerst zeven kandelaren, daar kom ik later op terug. Daarna zag hij één, de zoon des mensen gelijk zijn. Als hij de zoon des mensen gelijk is, wie is hij dan? Eerste antwoord, de zoon des mensen. Tenzij anders vermeld. Als het lijkt op een boot, wat is het dan? En de zoon des mensen gelijk zijn. Die uitdrukking kennen wij trouwens uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 7. Dan is dat de zoon van God gelijk geworden. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, op beginsel de dagen nog einde des levens hebben. Maar de zoon van God gelijk geworden zijnde. Wie denkt u dat het is en over wie het gaat? Over de zoon van God. Melchizedek, vooruit. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is de zoon van God volgens Psalm 110. Dus kan al niet missen. En hier, de zoon des mensen gelijk zijnde, dat is de zoon des mensen dus. En die wordt vervolgens beschreven, bekleed met een lang kleed. Een kledingstuk is dat, zo'n kleed. Tot de voeten en om God aan de borsten met een gouden gordel. Zullen we hem nog even doornemen, want er staat allemaal over. In de eerste plaats, de zoon des mensen is de zoon van Adam, letterlijk. En dat betekent niet dat hij van hem afstamt, het betekent dat hij zijn erfgenaam is. En uit alle uitspraken in de Bijbel, en in het bijzonder in Genesis 1 al, de zoon van Adam, namelijk Christus. Adam zou zijn mens naar Gods beeld en gelijkenis. En het is een uitspraak over Christus, want die is beeld Gods en is Gods gelijkenis. Daar staat zwart op wit meerdere malen in het Nieuwe Testament, dus ik hoef er verder niet op in te gaan. Zo is het nou eenmaal. De zoon des mensen. De zoon des mensen is ook de Goel, het hoofd van de menselijke familie en daarmee de verlosser. Juridische gronden. En in het algemeen de vervulling, de vervuller van al Gods beloften. Zoon des mensen. Hij is bekleed met een lang kleed. Tot de voetenkleed is altijd de uitdrukking van heerlijkheid. En in verband met de Heer Jezus wordt vaker gesproken over zijn kleed. Het is ongeveer ook het laatste wat we van hem horen. Als hij gekruist wordt, dan is het laatste wat we horen dat er met de kleed wat gebeurt. Het wordt niet verdeeld in stukken, maar het wordt in zijn geheel doorgegeven. Zodat het inderdaad heel, heel, heel erg waarschijnlijk is dat het kleed nog ergens gevonden zou moeten kunnen worden geworden. Ergens. En waar gaan we nou niet meer op in? Maar dat zo is, ligt zeer voor de hand. Bekleed met een lang kleed is eigenlijk een beeld van zijn koningschap. En als het is tot aan de voeten, wil zeggen groter kan niet, is het uitgebreid zo ver mogelijk. Je hebt trouwens een andere uitdrukking daarvoor in Psalm 133. Daar wordt de hoge priester gezalfd op zijn hoofd met olie, maar de olie druipt door zijn baard en door zijn kleding tot aan de zomen van het kleed en de zomen van zijn kleed vervullen de tempel. Ben ik weer in een ander schriftgedeelte, dat was Jesaja 6. En dat betekent dat zijn heerlijkheid de hele schepping vult. En de zomen van een kleed tot aan de voeten, dan wel tot aan de grond, wil uitdrukken dat inderdaad zijn heerlijkheid in de hele schepping geopenbaard wordt. Groter kan het kleed niet zijn. En daarna, om God aan de borsten met een gouden gordel. U weet, in de borstkas zitten de edele delen. Dat goud is, lijkt me voldoende. Maar waar het in de eerste plaats om gaat, is dat men daaronder vindt. Het hart is de borstkas, daarin is het hart. Hart is de zetel van geloof, hart. En geloof is de bron van eeuwig leven. Geloof is de basis op grond waarvan men eeuwig leven ontvangt. En eeuwig leven wordt uitgedrukt in goud, dus de gouden gordel om de borst, dat is het. En als er iemand een gelovige was in de loop van de geschiedenis, was het de Heer Jezus Christus. En dat kan men ook in de tegenwoordige tijd zeggen. Als er iemand een gelovige is, ook nog vandaag, en dus trouw is aan het woord Gods, dan is het de Heer Jezus Christus. En Johannes zegt dan niet, hij is trouw aan het woord Gods. Hij zegt gewoon, hij is het woord Gods. En dan zijn we terug bij de bekende metaforen. En dan vers 14 van Openbaring 1. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol. U vindt de verwijzing in uw Bijbel waarschijnlijk naar Daniël 7. Daar vind je trouwens ook de uitdrukking zoon des mensen voor het eerst in datzelfde verband. In Daniël 7. Het is de beschrijving dus hier van een figuur die in het Oude Testament voorkomt. En in Daniël 7 komen we nog wel vaker terecht vanuit Openbaring. Maar het is inderdaad verwijzing naar het Oude Testament, verwijzing naar God als zodanig, de oude van dagen. Want de ene kant is hij zoon des mensen, de andere kant is hij God, maar hij is dezelfde uiteraard. En dat wit, of zijn haar was wit, is de verwijzing naar reinheid, volmaaktheid, rechtvaardigheid, dat is wat wit is. En waar het gaat om het hoofdhaar, is het de uitdrukking van iemands denken, zijn overleggingen, oordelen enzovoorts. Dus haar dat wit is gelijk als witte wol, is de uitdrukking van iemand die rechtvaardig oordeelt, om het maar kort te zeggen. En daarmee van God zelf. En bovendien, hij is de openbaring van het wezen Gods en aan hem is alle oordeel gegeven, Johannes 5. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs, waarbij u dient te bedenken dat een vlam vuurs van oudsher de meest voor de hand liggende en eigenlijk ook de enige bron van licht is. En ogen en licht zijn synonieme begrippen. Met de ogen neemt men licht waar. En die vlam vuurs in zijn ogen is niet de uitdrukking van dat zijn ogen vuur schieten in de zin van oordeel brengen. Maar het is de uitdrukking van dat deze ogen alles zien. Als een vlam vuur uit zijn mond uitgaat, is het een ander verhaal. Maar als de vlam vuurs in de ogen gezien wordt, wil ik zeggen, het zijn verlichte ogen. U weet wel, van hoe heet het ook weer, Jonathan. Eet veel honing, mijn zoon, en gij zult verlichte ogen hebben of zoiets. Om maar eens een paar bijbelteksten door elkaar te mengen. Hij kreeg verlichte ogen. Dat wil niet zeggen dat ze licht uitstraalden, maar het wil zeggen dat ze heel gevoelig zijn voor licht en dus veel zien. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. God ziet alles, ook het inwendige, dat is wat het is. En daarna, vers 15, zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. Dat is twee keer hetzelfde, want blinkend koper gelijk, dat geeft dit commentaar. Ze gloeien als in een oven, want blinkend koper, koper in het algemeen, heeft van doen met oven, met vuur. Het koper is ook de kleur, de uitdrukking daarmee van vuur. Denk maar aan het koperen brandofferaltaar enzovoorts. Koper verwijst daarmee ook naar oordeel. Niet alleen dat, er zit iets meer aan vast, maar koper is altijd verbonden geweest met de oven, met vuur en daarmee met oordeel en bovendien met nog iets. Het idee is namelijk dat via het oordeel en via vuur dingen gereinigd worden, gezuiverd, gelouterd worden of hoe het maar heten mag. En de volgende gedachte is dat daardoor gemeenschap tot stand komt. Het is een uitgebreid onderwerp, dat is nu lastig uit te leggen. Maar het is nou eenmaal zo dat waar geen zuivering is, dat daar waar de zonde is, daar waar onreinheid is, staat het gemeenschap in de weg. Als je wat te verbergen hebt, ja, dan heb je wat te verbergen. Ik bedoel, dat is moeilijk in contact met elkaar natuurlijk. Als je wat verkeerds gedaan hebt, je wilt geheim houden, dan is dat een verbreking van de gemeenschap die er had moeten zijn. En in het licht wandelen, gemeenschap met elkaar hebben, zegt Johannes, dezezelfde Johannes, maar nu in 1 Johannes 1, dat kan alleen als wij gereinigd worden, onze harten gereinigd worden. En daarom staat er in dat verband, en het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt tot van alle zonden, staat in één adem. Indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Hangt gewoon met elkaar samen. En dus, dat koper, dat vuur, brengt uiteindelijk gemeenschap tot stand. Het is niet voor niks dat het pas gezellig wordt rond de open haard, dan rondom het kampvuur. Dat weten wij nog ergens in de verte. En daarna zeg ik altijd, los van dit soort vage dingen, koper is altijd de uitdrukking van gemeenschap, want communicatie gaat via koper. De koperen elektriciteitsleidingen, telegraafleidingen, wat er bewezen mag. Koperen waterleidingen, leiding, brengt gemeenschap. Koperen deurknoppen, koperen scharnieren, spreekt allemaal over gemeenschap, over verbinding die tot stand komt enzovoort. Inclusief de koperen trompetten, dan wel de roodkoperen schuiftrompetten in Nederlands jargon. Dat is weer Amsterdams, denk ik. Het is allemaal weer voor zijn roodkoperen, heet dat daar, hè? En dat betekent dat alle oneffenheden uit de weg zijn geruimd. Het is allemaal niet dik voor elkaar. Gemeenschap is tot stand gekomen, maar men gebruikt ter aanduiding van het woord roodkoper. En roodkoper is echt koper, hè? Geelkoper is menging. Ik ben in dienst trompetter geweest, onder andere. En dan moest je op zijn ding blazen. Het was om commando's uit te delen, om dus communicatie. De trompet, dat is het scheidsrechtersfluitje van overgebleven. Maar dat maken ze van blik, geloof ik. En wat dacht u van de bronzen kerkklokken? Precies hetzelfde. Het is communicatie, gemeenschap. En daarom ook de voeten. Dus het idee is, de Heer is met die koperen voeten als het ware door het vuur gegaan, heeft het oordeel verdragen. Maar het gaan door, van A naar B om zo te zeggen, is wel degelijk vervolgens weer gemeenschap, verbinding. Daarna, en zijn stem als een stem van vele wateren, die is tamelijk dubbelzinnig. En de ene kant, water is nu eenmaal een beeld van het woord van God. Zeker bij Johannes, maar helemaal de Bijbel door natuurlijk. En aan de andere kant, vele wateren kan ons ook leiden naar de volkeren zeeën. Want het idee is dat in onze dagen, waarin de Heer zich nog niet openbaart, waarin hij zich verbergt, het evangelie gepredikt wordt, niet door de Joden, maar door de heidenen, eventueel zelfs aan de Joden in de eerste plaats. En die vele wateren, die kunnen heel goed de uitdrukking zijn van die vele volkeren. En daar is het woord Gods, daar vindt men de Heer. Als je de Heer zoekt, zoek dan niet onder de Joden, zoek onder de heidenen. Want dat is wat de Bijbel zegt. De Heer verbergt zijn aangezicht voor de Joden, maar openbaart zich aan het volk dat in duisternis wandelt. Of wandelde. Aan de heidenen namelijk. En dat is wat Paulus zegt. Tot de Joden, zaligheid is van u weggenomen, is gegeven aan de heidenen. En dat is wat de Heer zei tot de Joden, zaligheid zal van u worden weggenomen en zal gegeven worden aan de heidenen. Hij zegt zelfs het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. In Matthäus 21 bijvoorbeeld. En daar komt dus het woord des Heren vandaan. Vele wateren. Dieper ga ik er niet op in, want het maakt voor de rest toch niks uit. Dus daar staat er vervolgens in vers 16. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. Dan moet je even opletten. Hij stond te midden van 7 kandelaren die licht geven. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand die licht geven. Uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is het beeld van het woord van God. Het tweesnijdend scherp zwaard, namelijk uit Hebreeën 4, dan wel Efeze 6. Het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods. En als u vraagt, hoezo is het tweesnijdend? Wel, het is alleen de bevestiging van wat het is. Het maakt namelijk scheiding. Tussen ziel en geest, zegt Hebreeën 4... waarbij ziel staat voor oude schepping en geest staat voor nieuwe schepping, want dat is wat het woord God doet. Het brengt een oordeel over de oude schepping en het brengt aan de andere kant een nieuwe schepping tot stand. En naarmate wij dat woord leren verstaan, het woord God leren verstaan, begrijpen wij ook die strijd en het verschil tussen oude en nieuwe mens, oude en nieuwe schepping, tegenwoordige eeuw en toekomende eeuw en wat het maar wezen mag. Dat is wat het woord doet, want hoe dan ook, het woord Gods verbindt ons weliswaar aan elkaar, brengt gemeenschap, maar dat is weer zo omdat het scheiding maakt. Het zondert ons af namelijk van de wereld als zodanig en van de oude schepping. En onze gemeenschap is juist daar in die nieuwe schepping, in Christus enzovoorts. Dus laat nog niemand zeggen, het is niet de bedoeling dat de Bijbel ons van elkaar scheidt, of dat de Bijbel scheiding maakt. Het is wel degelijk de bedoeling dat de Bijbel scheiding maakt. Zoals Paulus zegt tot de Korintiërs, het is wel degelijk nuttig dat er scheuringen zijn onder u. Het is niet prettig, het zou eigenlijk niet moeten, maar als het dan toch zo is, dan is het nog nuttig ook, want daardoor worden de oprechten openbaar. En dat is wat het woord van God inderdaad doet. Natuurlijk brengt het verdeeldheid, mag het alsjeblieft. Ik wil liever niet op één hoop gegooid worden met al die ongelovigen. Daar heb ik niks mee, daar hoor ik niet bij. Daar word ik van afgezonderd, uiteraard. En dus brengt het woord van God scheiding. Twee sterren scherpsgemaakt. En dat komt tot uitdrukking natuurlijk vooral in de toekomst, wanneer dat werk van het woord Gods ook in de wereld als zodanig zal plaatsvinden. Dus nu niet zo, nu is het zo dat wij als gelovigen uit deze wereld getrokken worden als het ware, afgezonderd worden van de wereld. Maar in de toekomst zal dat scheidende werk en daarmee het oordelende werk van het woord Gods plaatsvinden in de wereld. Dat is in de dagen van de dag des Heren. Het gaat uit zijn mond uit, daarmee begrijpt u dat het inderdaad het woord van God is. En dan staat er, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Het idee is dat de verschijning, dat is wat aangezicht is, de buitenkant van iets of iemand, licht uitstraalt. Gelijk de zon schijnt in haar kracht, dus een verblindende gestalte. Het brengt je in ieder geval bij 2 Korinthe 4, vers 4 of daar in de buurt, waar gesproken wordt over het licht, de verlichting van het evangelie der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En als die te moeilijk is, moet je er gewoon wat langer over nadenken. Maar je kunt ook eerst gewoon bijvoorbeeld naar Hebreeën 1 vers 3, waar staat dat de Heer Jezus Christus het afschijnsel, de uitstraling is van Gods heerlijkheid. En als je nog een andere wil hebben, neem je gewoon Psalm 19... Die van de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn een ander werk. Maar daarna wordt gesproken over de zon. En die zon blijkt niemand anders te zijn dan de Heer zelf, de Heer Jezus. Dus een lichtende gedaante, hè, is de openbaring van de onzienlijke God. Daarna staat er, vers 17, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat hoeft ons niet te alarmeren, we hoeven ook niet bezorgd te zijn, want dat zijn we langzamerhand gewend, want in het Oude Testament gebeurt dat ook. En het meest gebeurt dat bij Daniel. Als de Heer aan hem verschijnt, valt hij als dood aan zijn voeten. In het bijzonder ook in Daniel 10, want de aardigheid van deze beschrijving van de Heer is dat hij in zeer hoge mate overeenkomt met de beschrijving van de verschijning des Heren in Daniel 10. En ook daar zakt Daniel in elkaar, zoals bij zoveel gelegenheden. Dat wil niet zeggen dat het de uitbeelding is van dat niemand kan God zien en leven. Het wil zeggen dat het de uitdrukking is van het verschijnsel dat in onze dagen, in onze bedeling, de mens, in bijzonder de mens waarin het werk Gods gedaan wordt, geacht wordt te slapen. Ook de Heer zelf wordt trouwens geacht te slapen. Die verborgenheid, en daarover moeten we het nu verder weer hebben, die verborgenheid komt tot uitdrukking in slaap. Dat vind je van Adam al, die een type is van Christus. Hij valt in een diepe slaap. Ik zeg altijd, hij lette even niet op, en toen had hij een vrouw, had hij maar beter op moeten letten. Maar hij viel in een diepe slaap en toen werd hij wakker, toen was daar die vrouw, is een beeld van de Heer zelf die zich verbergt. Maar in die tijd wordt de vrouw, namelijk zijn lichaam, de vrouw die vlees is van zijn vlees en been van zijn benen, gevormd. Niet de bruid hoor, want Adam heeft nooit een bruid gehad, zoals u weet. Hij was altijd al met haar getrouwd, maar die vrouw werd openbaar in die dagen. Hè, althans werd gevormd of hoe het maar heette, maar zo staat het ook in de dagen dat hij er niet was. En in de dagen dat de Heer zich verbergt, wordt die vrouw namelijk zijn lichaam, die vlees is van zijn vlees en been van zijn benen gevormd. Dat zegt tenminste Efeze 5, letterlijk, daar is verder niks moeilijks aan. Maar je vindt het bij de Oud-Testamentische profeten meer. Zodra er profetieën komen over de tegenwoordige tijd, zal ik maar zeggen, sukkelen ze in elkaar, worden ze zwak, ziek en misselijk, of zijn ze bijna dood, of slapen ze, en moet de Heer hen aankloppen, hey, opstaan weer, enzovoort. En dan gaat het verhaal verder. Maar het is altijd een stukje weg dus. Heeft de profeet even niet gehoord. En dat gaat over onze bedeling. Er is niks bijzonders aan, het is gewoon net als in het Oude Testament. Dus toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Zover waren we al. Namelijk, ik leef en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid, voor altijd. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Dat wil zeggen, van de uitgang van de hel en de dood. En daarmee kan hij het leven geven aan wie hij wil. En daarmee ook het koninkrijk aan wie hij wil. Daar hoef ik verder niet op in te gaan. Waar ik op in moet gaan, is op wat nu verder volgt. Namelijk, schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. Sommigen hebben in een ijver om te systematiseren in dit vers drie perioden gelegd. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, is de eerste periode. Hetgeen is de periode die volgt. En hetgeen geschieden zal na deze, is dan de derde periode, logischerwijze. Chronologisch gezien. Ik persoonlijk geloof dat niet, maar ik ga het niet uitgebreid uitleggen. Ik denk dat die drie uitspraken gewoon over precies hetzelfde gaan. Hetgeen gij gezien hebt, hier. Kortom, hetgeen is. Maar wat is en wat hij hier ziet, moet uiteraard geschieden na deze. Dus ik zou niet weten waarom het wat anders is. Het is gewoon drie keer hetzelfde. En ieder die enigszins vertrouwd is met de boeken van Johannes, ik bedoel, de brieven en ook het Johannes-evangelie, zal begrijpen wat ik nu zeg. Het is gewoon drie keer hetzelfde, met andere woorden. Ik zeg altijd, Johannes verandert nooit van onderwerp. Hij kan een heel Bijbelboek lang over dezelfde dingen spreken. In andere termen, met een andere benadering, maar het is hetzelfde. Dat gebeurt hier dus ook. Wat hij ziet hier, kan hij alleen opschrijven als hij het gezien heeft. Eerder kun je het niet opschrijven. Dat is wat is op dat moment, op de dag des Heren. Maar gaat over hetgeen geschieden zal na deze. Daarna zeg ik in het boek Openbaring, vind je natuurlijk dingen uit verleden, uit heden en toekomst vanzelfsprekend. Maar in het algemeen dingen die na de dagen van Johannes zouden plaatsvinden. En die hebben van doen met vers 20. Waar staat de verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. Daarom zeg ik, daar kom ik straks op terug, op die kandelaren en die sterren. Hij stond te midden van zeven kandelaren, had zeven sterren in zijn hand, wat het maar wezen mag en hoe het er maar uitgezien mag hebben. Maar er komt nu commentaar op. En de commentaar is, de zeven sterren, laatste vers, zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Kort en goed, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En in de Bijbel is er nou eenmaal verband tussen engelen en sterren. Zij zijn allebei, sterren en engelen, zijn allebei hemellichamen. Hemelse lichamen, hemelse wezens, behoren tot het Heer des Heren. Dat is een term die gaat dubbel op. Wij leren over onzienlijke wezens in de hemel, wij noemen ze engelen. Wij kennen ook zinnelijke dingen aan de hemel, wij noemen ze sterren. Maar in de Bijbel is daar verband tussen. Dat wil zeggen, wat over sterren gezegd wordt, wordt gezegd over engelen en andersom. Het Heer des hemels blijkt in de Bijbel soms te zijn de engelen en soms blijkt het te zijn de sterren. Men zoekt de term op. Waar nog wat bij komt, het woord ster betekent eigenlijk precies hetzelfde als het woord UFO. Een UFO betekent Unidentified Flying Object. Het betekent, we weten niet wat het is. Dinges betekent het. UFO. We hebben wel gezien, maar we weten niet wat het is. En het woord ster gebruiken wij voor dingen aan de hemel, licht aan de hemel. En ons Nederlandse ster is hetzelfde woord als het Hebreeuws woord satar. En dat betekent, we weten niet wat het is. Satar, verberging. Verborgenheid. De Bijbelse begrip, verborgenheid. Satar, voorkomend in de naam Esther. Enzovoorts. Satar, weten niet wat het is. Dat is ons Nederlandse ster. Wat is een ster? Wij weten niet wat het is. Met astronomie heeft het niks te maken. De Bijbel zegt, een ster is een lichtende hemel. En voor zover een engel een lichtende gedaante heeft, is hij dus ook een ster. Wij weten ook niet echt wat het is. Een UFO dus. En dat houden we ook maar zo. Ze hebben symbolische betekenis in elk geval. En daar gaat het me nu om. Want de aardigheid is, en het is maar één manier om het goed te zeggen, en die is heel kort. Deze zeven kandelaren, zeven sterren, zeven engelen, deze zeven gemeenten, die zou je gewoon naast elkaar of onder elkaar schrijven. Het is gewoon hetzelfde. Ze hebben allemaal een geestelijke betekenis. Want wat er nu volgt, is in hoofdstuk 2 en 3 zeven brieven aan zeven gemeenten, achtereenvolgens. Ze werden nog genummerd ook eigenlijk, geteld, zeven gemeenten. Meerdere keren staat dat erbij, zeven kandelaren, zeven gemeenten. En de aardigheid ervan is dat in deze zeven achtereenvolgende brieven feitelijk de hele kerkgeschiedenis beschreven wordt. En korter kan ik het niet zeggen. Beter trouwens ook niet. Het is niet de geschiedenis van de gemeente, niet de geschiedenis van de gelovigen, ook niet de geschiedenis van de prediking van het evangelie. Het is wat wij noemen de kerkgeschiedenis. waarbij kerken nogal een verzamelbegrip is, want wie maakt daar deel van uit? Je kunt het ook uitgebreider zeggen en zeggen het is de geschiedenis van het verborgen koninkrijk. Maar dan niettemin toch op aarde. En ons Nederlandse woord kerk lijkt mij in het algemeen het goede woord daarvoor. Begrijp je me goed? Er zit in de Bijbelse geschiedenis een gat als het ware tussen de eerste en tweede komst van Christus. Die twee sluiten namelijk op elkaar aan. Maar er zit wat tussen. En wat er tussen zit, heet nou eenmaal de bedeling der verborgenheid. Of gewoon de verborgenheid. Of uitgebreider de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Of de verborgenheid van het koninkrijk gods, of hoe het maar heten mag. Wij vinden in de Bijbel daar niet in klare taal enige beschrijving van. Althans niet expliciet. Wat wij wel vinden is een symbolische beschrijving van die geschiedenis. En die vindt u hier in de Openbaring 2 en 3. En daarna vanaf Openbaring 4 gaat het verder na de opname van de gemeente. Het gaat namelijk verder met de openbaring van het koninkrijk van Christus aan Israël en op aarde. Als u begrijpt wat ik bedoel. Deze brieven hebben geen letterlijke betekenis namelijk. Ik daag iedereen altijd uit, er is nog nooit iemand op ingegaan, al die jaren niet. Ik daag iedereen altijd uit, vertel mij nou eens wat ons in die 7 brieven geleerd wordt. Leerstellig. En mocht u met iets kunnen aankomen, dan ben ik er stellig van overtuigd dat ik meteen u kan laten zien dat hetzelfde wat u denkt dat ons hier geleerd wordt, ons daarvoor al lang en veel uitgebreider geleerd is in de algemene brieven van het Nieuwe Testament. Dus dan zou de vraag zijn, wat voegen die brieven toe? Nog afgezien van dat ze nou stukke korte briefjes, ze kunnen per stuk met groot gemak, met een grote koerier 12 getypt worden op een A4'tje. Hoe groot is die brief? Zo groot ongeveer. Per brief. En er staat er dingen in die we al lang weten. Want er staat, ik weet uw werken, ik weet uw arbeid, ik weet uw leidzaamheid. Dan denk ik, nou dat is mooi dat hij dat dan weet. Maar moet u daarover een brief schrijven? Ik weet hoe dat het lomp klinkt, maar ja. Ik heb me al verexcuseerd. De vraag is, wat leren we uit de brief? Uit deze 7 brieven. Het antwoord is, niks. Niet letterlijk. Ze zijn ook van totaal ander karakter dan de andere brieven in het Nieuwe Testament. Waarom staan ze er dan? Dat zeg ik, omdat ze op bedekte wijze, dat wil zeggen op symbolische wijze, mag het alsjeblieft, zo zit het hele profetisch woord immers in elkaar, dat ze op symbolische, verborgen wijze een beschrijving geven van de geschiedenis van de verborgenheid. Onze bedeling dus. De kerkgeschiedenis, populair gezegd. Er zit niks anders op dan die conclusie te trekken. Ik ben heus niet de eerste die die conclusie trekt. En als u zegt, maar daar heb ik nog nooit van gehoord, hoe komt het dan dat het niet algemeen de bekende gedachte is? Dan zeg ik, nou, dat is makkelijk genoeg, want je zal maar behoren tot de reformatie, zal ik maar zeggen. Sterke reformatorisch christen zijn en over je eigen reformatie lezen. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft en gij zijt dood. Ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Dat wil je als Calvinist toch niet horen? En als Lutheraan ook niet trouwens. En ook als reformatorisch christen wil je niet lezen over Philadelphia. Ik weet uw werken zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand sluit, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Daar staat alleen over, dat is de 6e uit de brief uit de reeks van 7, die geschiedenis is als u het mij nu vraagt, en u vraagt het mij nu. Als je me nu vraagt, zeg ik, nou, die tijd van Philadelphia is al lang voorbij. Dat begon zo'n beetje in de 18e eeuw met de prediking van het evangelie door allerlei losbollen die zich van kerkelijke organisatie niks aantrokken, die op een paard stapten en rondrijden van de ene plaats naar de andere en daar ter plaatse hagepreken hielden. Ik bedoel, spraken in het openbaar of in de fabriek of weet je veel wat. En gewoon het evangelie predikten zonder zich iets aan te trekken van enig kerkelijk gezag. Dat is evangelisch namelijk. Dat is me nu vergeten, dat het zo is, maar dat is evangelisch. Maar ja, dat wordt niet in ere gehouden, dat heeft geen aanzien, niet in de wereld en zeker ook niet in de kerken. Nee, ik heb het over Wesley enzovoort, die jongens, hè. En hoe ze allemaal maar heten mogen. Billy Sunday vind ik altijd een mooie naam. Ik denk altijd, dat zal wel een broer zijn van Billy the Kid, maar goed. He? Maar die lui die op eigen initiatief, ik zal maar zeggen, Billy Graham is daar zo ongeveer de allerlaatste overlevende van uit die reeks, denk ik, hè. nakomertje, om zo te zeggen. Maar dat is wel allemaal voorbij. Maar kijk, dat wil men in het algemeen niet accepteren. Dat dat zo is. En dat deze brieven dus die uitleg of die toepassing hebben. Maar het is wel zo. Ik persoonlijk heb er niet de minste moeite mee, hoor. Ik voel me nooit aangesproken binnen dat kader. Eenvoudig omdat ik me niet beschouw als onderdeel van de kerk in die betekenis van het woord. Dus het staat volledig buiten. Dus geen probleem. Maar daar gaat het over. Vandaar ook dat deze brieven niet werkelijk geschreven zijn aan de zeven gemeenten. Het boek zelf ging er naartoe. Maar van de brieven staat, schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Vers 1. En de vraag is dus, aan wie is de brief geadresseerd? En het antwoord is, dat weten wij niet. Het hele boek, alle zeven brieven, werden geadresseerd aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Maar nou, het onderdeel, schrijf aan de engel der gemeente de Efeze, aan wie is het dan gestuurd? Wel, in ieder geval aan al die zeven gemeenten. En niet alleen deze brieven. Dus daar kom je niet mee. Dus weer de vraag, wie is de engel der gemeente? En dan krijg je van die stukken waarop je promoveren kunt, weet je wel, over een engel is een boodschapper, dus misschien is het wel de aanduiding van de scriba van de plaatselijke gemeente in Efeze. Dan wel de secretaris van de evangelische gemeenschap in Efeze, of zo, engel in de zin van boodschapper. En inderdaad, het woord engel kan gebruikt worden in de zin van boodschapper. En waarom zou het niet de man zijn die de postbus beheert? Maar hoezo dan, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten? Wel, dat is heel eenvoudig. Een engel is één geest, want een engel weten we ook niet echt wat het is. En waar het om gaat, is dat deze brieven via dit soort aanduidingen gewoon een geestelijke betekenis krijgen. Dat is al. Het noemen van die mystieke dingen, kandelaren, sterren, engelen. U begrijpt toch dat als je niet oppast, is het meteen occult. Stel het even voor. Een man in het midden van zeven kandelaren, zeven sterren, zeven engelen, geesten enzovoorts. U begrijpt ook dat het gaat om overdrachtelijke betekenis. En daarna schrijf aan de engel enzovoorts. Daarmee is duidelijk genoeg gezegd waar het om gaat. Bovendien, de term verborgenheid staat in vers 20. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand enzovoorts. Waarmee toch gezegd wil zijn dat het gaat om een verborgen toepassing. En dat is niet zomaar een Nederlandse term, maar het is een Bijbelse term. De verborgenheid, de term verborgenheid heeft betrekking op alles wat gebeurt en wat deel uitmaakt van het heilsplan Gods. Tussen de eerste en de wederkomst van Christus. En dus de zeven brieven geven een beschrijving van de geschiedenis der verborgenheid, om zo te zeggen. En daarna neem je dus proef op de som. Nou, die is makkelijk genoeg. Als je tenminste voldoende afstand kunt nemen van de dingen waarvan de geschiedenis beschreven wordt. Maar dat heb ik net al gezegd. Hè? Dus je kunt verdragen. Als je sterk reformatorisch christen bent, dat er van de reformatie staat, was niet vol. Je hebt de naam dat gij levend zijt en gij zijt dood. Als je dat kunt verdragen, oké. Okay. Als je afstand van kunt nemen en je leest deze dingen, is er geen enkel probleem. Je kunt ze gewoon achter elkaar leggen en je hebt een symbolische beschrijving van de kerkgeschiedenis. Dat ga ik nou niet meer aansnijden, want het duurt veel te lang. Waar ik het nog wel even wil over hebben, is een onderdeel van deze brieven. Kijk, al deze brieven, en dan zitten we dus in hoofdstuk 2 en 3, al deze brieven beginnen ongeveer met ik weet uw werken. In vers 2... In vers 9, in vers 13, in vers 19. En dat vind ik wel weer genoeg zo even. Dat wil zeggen, de Heer zegt eerst, ik weet hoe het bij u toe gaat. Dan vind je dus een beschrijving. Eigenlijk van een bepaalde periode, min of meer, uit de heilsgeschiedenis. Daarna komt er ook commentaar van, dit heb ik tegen u. Er wordt dus ook beschreven wat eraan mankeert, ook in al die brieven. Daarna vind je in al die brieven de oproep van doe er wat aan. En daarna eindigen al die brieven met en ik zal u belonen. En wat ik nu alleen aan wil halen nog is dat laatste. Ik zal u belonen. U zou moeten begrijpen dat God nooit van gedachten verandert. En dat zijn werk in onze bedelen niet gebonden is aan bepaalde perioden of onderverdelingen. En dus dat het loon dat hij geeft ook altijd hetzelfde is. Dat wil zeggen, het is dat loon waarover al die andere brieven spreken. En zij spreken over in de toekomst een erfenis, een loon, een kroon, een troon of wat het maar wezen mag. En dat vind je aan het eind van al deze brieven dus terug. In verschillende bewoordingen. Maar wat ik probeer duidelijk te maken is dat al die verschillende bewoordingen toch allemaal hetzelfde zeggen. Want wat staat er aan het eind van de eerste brief? Het is vers 7. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Zo eindigen al die brieven trouwens. Er staat in al die brieven aan het eind. Want het gaat om verborgene dingen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Want de geest zal ons in heel de waarheid leiden. En dat het de geest is die dat doet, wil zeggen dat het in het verborgene gebeurt. En dat het het werk van de Heer zelf is. Die overwint, daar komt hij. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Hebben jullie? Wie overwint zal ik leven geven. Wanneer? Is het niet moeilijk? Niet pas straks, nu, want wij eten allen, als het goed is, nu van de boom des levens. Nou ja, het is precies wat hier staat. Als wij in de overwinning staan en dus niet leven onder de wet of naar de eerste beginsel der wereld, maar wij leven onder het nieuwe verbond uit de genade, dan eten wij niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar dan eten wij van de boom des levens. Wanneer? Nu. En dat blijft ook zo. Voor zover wij overwinnen. En dus... Dus de volgende vraag, hoe overwinnen wij dan? Wat is het dat de wereld overwint? Antwoord ons geloof. Dat was 1 Johannes, ook Johannes. Dus, voor zover wij uit geloof leven, eten wij in de praktijk van de boom des levens en zegen de Heer ons. Of in gewoon Nederlands, Romeinen, hoofdstuk 6, de bezoldiging der zonde is de dood. Dat wil zeggen, als je nu blijft in de zonde doet en de zonde dient, dan werkt alleen het verderf in je. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. En uit het verband daar blijkt dat het niet gaat over de toekomst of het verleden, maar over het heden, het leven van vandaag. Wat God ons vandaag geeft, op grond van onze dienstbaarheid aan hem, is leven. En alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Nu, als resultaat van onze onderwerping aan hem. Dat is wat hier staat. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Wij leven in het paradijs Gods, want wij zijn gezet in de hemel. Daar gaat het over, paradijs Gods uit 2 Korinthe 12. Opgetrokken in de derde hemel tot in het paradijs Gods. Maar dat is waar wij gezet zijn in Christus. En wat doen wij daar? Eten van de boom des levens. Als je zegt dat is symboliek, zeg ik ja, dat is symboliek, natuurlijk. Maar wij leven daar. Dat is onze roeping, onze wandel enzovoorts. Nemen wij de tweede brief. Daar staat aan het eind van de brief in vers 10, halverwege vers 10. Zijt getrouw tot de dood. Geloof, leef uit geloof. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Dat is toch wat altijd beloofd is. Wij zouden de rest van ons leven, of dat kort of weinig is, zouden wij Gods wil volbrengen, 2 Petrus 1. En hij zal ons geven de bekroning van dat leven. Dat wil zeggen loon. Sommigen denken dat die kroon zo heet. Staat er ook op, hè? Kroon des levens. Een levenskroon, want we begrijpen toch niet wat het is. Maar het is heel simpel, het is de bekroning van ons leven. En wat kan dat zijn, ook in gewoon Nederlands? Het loon, het resultaat van dat leven. En daarom heet het kroon des levens. Loon, dus in de toekomst. Daarna lezen wij vers 17, aan het eind van de brief van Pergamus. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Maar u en ik weten dat manna een beeld is van het woord van God. En dat eten wij toch nu? Dat is toch waar we ons mee voeden? Ook als we niet het avondmaal vieren, bedoel ik. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Wel, het woord Gods is inderdaad verborgen. Het is namelijk niet openbaar onder de Joden, maar het is verborgen onder de heidenen. Maar het wordt bekendgemaakt, gepredikt aan gelovigen. En dus voor zover wij overwinnen, eten wij van het manna dat verborgen is. En het resultaat is ook, ik zal hem geven een witte keursteen en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Wat ermee gezegd wordt is gewoon dat het de goedkeuring Gods kan wegdragen, want dat is wat de witte keursteen voorstelt. Als je hem krijgt, word je goedgekeurd, is het idee. En de nieuwe naam wil zeggen nieuwe identiteit. En dat is wat wij allen krijgen door dat woord Gods waarvan wij eten. Vertrouw blijven aan de Heer verandert onze identiteit. Wij worden namelijk veranderd naar het beeld van Gods Zoon, dan wel Christus openbaart zichzelf in ons. En krijgt gestalte in ons, zodat wij zeggen niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, om maar een paar bijbelteksten te noemen. En dus staat er elke keer hetzelfde. En dan het eind van de brief aan Thyatira, daar staat, die overwint vers 26 en mijn werken tot het einde toe bewaart. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Dat is die heerlijkheid van Christus waaraan we deel zouden hebben. En daarna, en ik zal hem de morgenster geven. En die morgenster is die morgenster die zou opgaan in onze harten wanneer wij acht geven op het profetisch woord. Dat is 2 Petrus 1, nog net. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Het schijnt als licht in een duistere plaats. Dat is ons hart. Totdat de morgenster die licht geeft, opgaat in onze harten. En Christus in ons gestalte krijgt. En hier staat precies hetzelfde. Ik zal hem de morgenster geven. Daarna de brief aan Sardis eindigt met wie overwint, vers 5, die zal bekleed worden met witte klederen. Hetzelfde verhaal, zal deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Twee keer hetzelfde. Niet dit, maar dat. Dat wil zeggen, inderdaad, men zal beloond worden. En zo verder. Dan die aan Philadelphia. Dat is de omstreden brief, maar niettemin. Daar staat in vers 12. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods, des nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. Kortom, wat gezegd wordt is dat wie overwint deel zal hebben aan de heerlijkheid van het koninkrijk. Aan de heerschappij dus. Een kroon zal hebben of een nieuwe reputatie, nieuwe positie, een nieuwe naam of wat het maar wezen mag. Dus elke keer precies hetzelfde verhaal. Geldt trouwens ook voor het vers 10, maar daar hebben we het volgende keer over. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking. Dat zou best de grote verdrukking kunnen zijn. Maar elke christen weet, als het goed is, dat uren der verzoeking bij regelmaat over de wereld kwamen. En zeker over de gelovigen. En dat men bewaard wordt als gelovigen daarvoor. Op wat voor wijze dan ook. Maar goed, daar hebben we het volgende keer over. Ik zal het verhaal afmaken met de laatste brief van Laodicea. Beschrijving eigenlijk van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet. Kortom, lauw betekent dus niks. Dus onverschilligheid, troef. Mensen roepen ze zijn christenen, maar de Christus betekent voor hen niks. Ze hebben dat boek, de Bijbel. Als dat er maar op staat, wat erin staat, maakt ze niet uit. Dat weten ze meestal ook niet. Als er maar op staat, Bijbel. En ze voelen zich rijk. Maar daar staat over geschreven in vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Aardig is dat het dus betekent dat de Heer staat buiten de kerk. Dat is wat het echt betekent. Los van vrome verhalen. Gewoon in het Bijbels verband. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Welke deur? Deur van de kerk. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Avondmaal is weer de uitbeelding van de gemeenschap, uiteraard. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Dat is de korte manier om het te zeggen en die is eigenlijk op al die brieven van toepassing, want het is het overheersende principe doorheen de 2000 jaar kerkgeschiedenis, om zo te zeggen. Wie trouw is aan de Heer, zal met hem tot zoon en tot erfgenaam gesteld worden in de toekomst. En dat is waar we nou weer alle uitzien. Dat is niet gebonden aan één periode of zo. Perioden zijn verschillend, omstandigheden zijn steeds anders door die 7 perioden heen, om zo te zeggen. Maar de beloften zijn altijd precies dezelfde. Wanneer men ondanks de omstandigheden standvastig blijft en zich niet laat meeslepen met allerlei wind der leer, heet dat in Efeze 4, zal men van Gods wegen daarvoor beloond worden en zal men met hem delen in zijn heerlijkheid, in zijn openbaring. En daar gaan de volgende hoofdstukken over, want in hoofdstuk 4 vind je meteen de gelovigen uit deze bedeling terug rondom de troon in de hemel, maar daarover hebben wij het weer een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag weer bij elkaar mochten zijn en dit profetische woord mochten openen. We danken u dat het ons spreekt over uzelf en dat u zich in dit woord aan ons openbaart. Weliswaar niet aan en in de wereld, maar dan toch in ieder geval aan ons. Nadat wij inderdaad tot u gekomen zijn in geloof en in onderwerping. Wij danken u dat u een werk in ons doet. En dat we zouden komen, zoals uw woord zegt, tot kennis van u en de kennis van de kracht van uw opstanding, zodat het noodzakelijk is dat wij bepaald worden in onze gedachten bij de heerlijkheid die u nu hebt en daarna ook de heerlijkheid waaraan wij deel zullen hebben, een heerlijkheid die ook geopenbaard zal worden aan Israël en de volkeren. We danken u dat wij uw woord mogen bestuderen, dat wij schrift met schrift mogen vergelijken en mogen vaststellen dat het inderdaad een openbaring is, dat u zich daadwerkelijk hebt willen bekendmaken aan degenen die geloven. Daarom danken we u dat we uw woord mochten openen ook deze morgen en bevelen ons bij u aan, opdat u dat woord in onze harten zou planten, opdat u ons daadwerkelijk zou leiden in heel de waarheid, opdat we zouden komen tot kennis van u, niet alleen theoretisch, maar ook in de praktijk van ons leven. Wees u daartoe ons nabij dan met uw kracht en met uw genade, want dat is wat u beloofd hebt. Amen.